En toen brak het grote moment aan dat jullie je zegje mogen doen. De moeilijkheid met gelijkenissen is wel, dat is een soort evenwicht. Ik vind dat mensen wel eens te gauw ophouden met uit te leggen. Bijvoorbeeld bij die olie, de vorige keer zei ik, ja, sommige mensen vinden dat te ver gaan als je dat in verband brengt met de Heilige Geest. Die willen niet alle details uitleggen. Maar je kunt natuurlijk daarmee ook te ver gaan. Als iemand vraagt, wat is de betekenis van die bankiers, vind ik dat wel een stuk moeilijker om dat te vertellen. Van die olie, daar had ik nog wel een idee over. Maar die bankiers, dat weet ik niet. Ik denk dat je daar niet goed een geestelijke betekenis naast kan leggen, tenzij dat jij dat weet. Maar dat de algemene zin meer is dat zelfs de geringste energie, je hoeft het alleen maar naar de bank te brengen, daar is alles. Want dat doet het zelf zijn werk. En je kunt elk jaar, je hoeft niks te doen. Je kunt nog steeds op je luie achterste blijven liggen. Maar dan komt er tenminste nog enige beloning. Maar om er nou bij te vertellen, dat is de geestelijke betekenis ervan. Dat is voor mij de grens bereikt. Heb jij een idee?
Nee, maar ik snap niet wat die boze.
Ja, dat is toch heel erg? Ja, dat is, de Heer vindt dat heel erg. Kijk, de Heer vertrouwt dat ons niet alleen toe, opdat we het goed zullen bewaren. Het koninkrijk is begonnen met een handjevol mensen. En nu zijn het er 2,3 miljard. Dat moet op een of andere manier betekenen dat dat handjevol mensen, en toen werden het er meer en werden het meer, anderen hebben gediend met die geestelijke schatten, waardoor het aantal mensen dat ook rijk in God werd, zich ging uitbreiden. Stel je voor dat ze in het begin het allemaal voor zichzelf hadden gehouden. Terwijl de Heer zei, ga erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen. In de taal van die gelijkenis betekent dat, ga erop uit en dien al de mensen met die geestelijke schatten. En als zij die geestelijke schatten ook ontvangen, dan heeft jouw pond er eentje bij gewonnen. En ik wil graag dat jullie duizenden ponden winnen, zodat het een geweldig vermogen wordt. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat iemand dat ook letterlijk zegt. Hij zegt, alsjeblieft, jullie hebben allemaal 10.000 euro, ga er maar mee aan de gang. Dan is de bank het makkelijkste, dan krijg je een paar procent. Maar ik wil dat jullie de handel mee gaan drijven. En dat je dan een veel groter vermogen daarmee uiteindelijk kunt aanbieden. Wie nog meer? Broeder Tonken.
Is het een simplificatie om te denken?
Ja, dat denk ik. Dat is niet een simplificatie. Ik denk dat gewoon niet de bedoeling is. Een simplificatie betekent, je stelt de dingen te simpel voor, maar het gaat gewoon over wat anders. De gave van de Heilige Geest, als u daarmee bedoelt, de charismata zoals we die vinden, in 1 Korinthe 12, dan zou ik denken, dat is niet zozeer de bedoeling. En nogmaals, de sleutel voor mij zit in dat eerste vers van deze passage. Het zijn de eigen bezittingen van de Meester, die hij aan ons toevertrouwt. Dat wat hij heeft, zijn rijkdom, hij is een rijk man. De rijkdom die hij heeft, vertrouwt hij ons toe, opdat we die rijkdom nog groter gaan maken. Daar kan ik met de genadegave, de charismata, niet mee uit de voeten. Dat past niet in dat plaatje. Dus dat is voor mij het aanknopingspunt. Het zijn zijn bezittingen die hij aan ons toevertrouwt. Hij is rijk, hij deelt zijn rijkdommen uit, zodat als hij terugkomt, we hem nog veel rijker kunnen maken, doordat we zoveel erbij gewonnen hebben. Dan kom ik met die. Ik zou bijna zeggen, die genadegaven horen veel eer bij je natuurlijke uitrusting. Alleen is dat natuurlijk iets wat alleen gelovigen krijgen. Het is geen scheppingsgave, dus in die zin klopt het niet. Maar het is wel meer je gereedschap dan dat het je eigenlijke geestelijke schatten zijn. Ze zijn dus wel nuttig, maar ik weet niet zo goed hoe ik ze hierin krijg. Je hoeft er ook niet alles in te krijgen natuurlijk in die gelijkenis. Want wat is, maar in zoverre hebt u wel gelijk. Ik gaf dat even bijna in een tussenzin aan. Die geestelijke schatten verkondigen, presenteren aan anderen en daarmee anderen winnen voor Jezus. En anderen rijk maken in God kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest. En daar komen die gaven wel aan te pas. Maar dat staat niet zozeer in de taal van de gelijkenis. Dat is iets wat wij erbij moeten zeggen om duidelijk te maken hoe dit alleen maar verwerkelijk kan worden. Dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. En daar zijn die genadegaven natuurlijk een hulpmiddel bij. Dat is het gereedschap van de Heilige Geest. Wie is de volgende? Oeh, twee tegelijk. Bart. Ja, maar pas op, dat zijn je niet je natuurlijke bekwaamheden. Hè? Als hier staat bekwaamheid is voor mij het simpelste. Maar goed, uitleggen is uitleggen. Dat is altijd mensenwerk. Die talenten. Nee, de leraar is degene die op zijn specifieke manier die talenten uitdeelt. Een leraar doet dat door aan andere mensen uit te leggen hoe die schatten zijn. En niet alleen maar rationeel, maar zodanig dat die andere mensen zeggen, hé, wat geweldig. Nou zie ik het ook, maar daardoor ook rijk worden. En niet alleen maar intellectueel dingen snappen. Maar een pastor doet het weer op zijn manier. Een evangelist weer op zijn manier. Enzovoort. Dus dat is precies als die genadegaven. Het zijn de hulpmiddelen, maar dat gaat buiten de termen van de gelijkenis. Zijn de hulpmiddelen die je nodig hebt om die geestelijke schatten uit te delen aan anderen en daardoor ze te vermenigvuldigen. Daarvoor heeft iedereen ook zijn eigen bediening ontvangen en doet het op zijn eigen specifieke manier. Mijn manier is die van de leraar, want ik kan niet anders. Zo ben ik nou helemaal, ik kan het ook niet helpen. En ik durf het rustig te zeggen, want ik zeg altijd, de leraar staat onderaan in het rijtje. Als iemand zegt, ik ben een apostel, dan zeggen ze al, no, wat een grootspraak. Dat is geen wonder, want die staat bovenaan in het rijtje. Maar ik sta onderaan, dus ik durf het rustig te zeggen. Als er staat, Efeze 1 vers 4, Bart. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik was ooit achter het ijzeren gordijn, herinner ik mij, het is vele jaren geleden, hoe ouder je wordt, des te meer herinneringen heb je. Dat is een van de leukere dingen van ouder worden. Ik was een keer achter het ijzeren gordijn en daar zei ik in een onbewaakt ogenblik tijdens een preek over al die geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen. En ik ging er verder niet op in, want dat was nu zeer het punt. En toen was ik klaar, ik ging zitten en toen zei een van die oudste broeders, dat heb je nou wel gezegd, maar je moet speciaal nog een keer terugkomen om dan uit te leggen wat dat allemaal zijn, die geestelijke schat. Wauw, dat vond ik een uitdaging. Dus dat heb ik gedaan, ik heb in mijn agenda gekeken, ik ben weer daar later naartoe gereisd. En ik heb daar 3 avonden mogen houden. Het mocht eigenlijk niet, je mocht alleen maar groeten doen, maar dat deed ik dan 3 kwartier over de groeten doen. En intussen legde ik dan uit al die geestelijke zegeningen. Toen heb ik dat geprobeerd voor mezelf, want dat was natuurlijk een hartstikke goede vraag. Toen heb ik geprobeerd voor mezelf, wat is dat nou al? Wat houdt dat nou allemaal in? Dat wil jij natuurlijk nu ook graag horen. Ik zei die bandjes sturen van die lezingen. Maar die heb ik helemaal niet. Maar dat is de samenvatting ervan. En je vindt in Efeze 1, want daar heb ik toen over gesproken, een soort uitwerking daarvan. Neem alleen al de term uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn. Heiligheid, onberispelijkheid hoort bij onze geestelijke positie in Christus. We zijn tevoren bestemd tot het zoonschap. Wat betekent het zonen van God te zijn? De meeste christenen hebben geen clue. Maar dat hoort bij onze geestelijke schatten. Wat betekent het dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest? Dat is voor velen alleen maar een kreet. Wat betekent dat we erfgenamen zijn en dat we met Christus het erfdeel zullen ontvangen? Als hij als hoofd over alle dingen gesteld zal zijn. Dus alleen al in Efeze 1 vers 1 tot 14 vind je zo'n opsomming van geestelijke rijkdommen. En zal ik er uit Johannes evangelie nog aan toevoegen dat we het eeuwige leven hebben ontvangen. Waar heel veel christenen ook geen idee van hebben. Heel veel christenen zijn tevreden met wat de blindgeborene had ontvangen. Die zei, ik weet het allemaal niet wat jullie aan me vragen. Maar één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. En ik ken christenen, die zijn al 30 jaar christen en die vertellen heel trots, ik weet alleen maar wat die blindgeborenen zijn. Toen zei ik, je moest je schamen. Die blindgeborenen zei dat omdat hij 5 minuten geleden de Heer Jezus dat leerde kennen. Jij kent hem al 30 jaar en je vindt heel stoer om te zeggen, ik weet maar één ding. En dat is net als die mensen zeggen, ik wil niks anders weten dan Jezus Christus is die gekruisigd. Wat worden er een hoop misbruik van bijbelteksten gemaakt, zeg, vreselijk. Ik zeg, nou zelfs Paulus wist heel wat meer dan dat hoor, je begrijpt helemaal niet wat hij daar wil zeggen. Paulus wist heel wat meer dan Jezus en die gekruisigd. Maar in Korinthe, in die immorele stad, met al die dronken zeelui, toen zei hij, ik ga gewoon de schande van het kruis van Jezus vertellen. En dat had een fantastische uitwerking, veel meer dan in Athene, waar hij met allerlei wijsgerige dingen kwam. Maar zo gaan mensen, en hebben ze een excuus om hun schatten niet te kennen. De Hebreeën die zegt, Hebreeën 5, toen jullie net tot geloof waren gekomen, wisten jullie nog niks. No problem. Nu zijn jullie zoveel jaren verder, jullie hadden intussen leraren moeten zijn. En jullie weten nog steeds niet veel. Schande over jullie. Paulus zegt hetzelfde in 1 Korinthe 3. Toen ik tot jullie sprak, was het tot onmondig. Geen wonders, waren net geboren, waren geestelijke baby's. Die moet je niet overvoeren. Geestelijke baby's moet je niet meteen vertellen over al die ingewikkelde dingen in de Bijbel. Die moet je gewoon molenaars kindermeel geven. Maar als ze na 10 jaar zeggen, die molenaars kindermeel, dat was wel zo lekker. Daar wil ik nog meer van hebben. Dan zeggen ze, je kunt me wat. Je had intussen al stevige kost moeten eten. Spaghetti. En noem maar op. Jullie zijn nog steeds bezig met... Vraag maar in een evangelische boekwinkel. Molenaars kindermeel, daar staan de planken vol van en dat wordt het beste verkocht. Maar de vaste spijs, de lasagne en de spaghetti, is veel zwaar. Dat zijn allemaal mensen die arm zijn, ook al zijn ze gelovig. Ze hebben dus ook weinig aan anderen te vertellen. Ze kunnen alleen maar zeggen, ik was blind en nu zie ik geweldig. Maar ze hebben niet veel meer te vertellen. Maar wie rijk is in God, die heeft heel wat hij kan delen met een ander. En Bart, dat weet jij ook heel goed. Henk. Dat is ook frappant. Dan zeg ik tegen jou ook, Henk, dat weet je heel goed. Goed. Mevrouw Helga. Tot nu toe weet ik alle namen nog. Maar Helga, zeg je nou eigenlijk, de heer Jezus is niet helemaal eerlijk tegen deze man. Want die man die wist nou helemaal niet beter. Die had misschien in zo'n zware kerk gezeten. En die hoorde alleen maar dat negatieve zwarte godsbeeld. Wist die man veel? Die kon gewoon niet veel uitdelen. Is de heer Jezus niet een beetje hard tegen hem? Ja, zeg het maar eerlijk, Helga.
Ja, nee, ik weet niet of het zo gezien.
Maar is het niet zo, Helga? Ik zal het in de vorm van een vraag stellen. Je bent toch rijk geworden, want je hebt het toch ontdekt hoe het werkelijk zat. Zou er niet heel veel van die mensen in die kringen precies dezelfde reis kunnen aangaan als jij aangegaan bent? Is het niet zo, ik stel het in de vorm van een vraag, een retorische vraag. Is het niet zo dat heel veel mensen in die kringen, niet allemaal hoor, heel veel van die mensen het wel best vinden? En die zou ook niet anders willen als er een dominee komt die een beetje milder preekt. Dan zeggen ze bij wijze van spreken in de kerkenraad, hey, hel en verdoemenis, dat is wat we willen horen. Ze willen allemaal, wat ze altijd gehoord hebben, altijd blijven horen. Maar mensen zoals jij, die op een geestelijke ontdekkingsreis gaan, die als hun hart bereid is, weet ik 100% zeker, zeker in onze tijden van massacommunicatie, dat die mensen, als ze meer willen, ook zullen vinden. En dat mensen die daar werkelijk open zullen staan, zullen zien dat er een andere kant aan God is. Die mensen die blijven zitten in dat mensbeeld, die hebben ook een stukje eigen schuld. Ze hadden kunnen weten, maar ze willen misschien niet weten, want ze zijn zo vertrouwd met dat eenzijdige printje, dat ze zich ongelukkig zouden voelen als iemand wat anders zou verkondigen. En dat, ik wil niet al te hard zijn daarover, want er zullen ook mensen zijn die dat gewoon niet kunnen opbrengen. Maar voor veel mensen zoals jij, die willen, en hier zitten er meer in deze zaal, die willen, die zullen ook vinden. En die zullen God leren kennen zoals hij werkelijk is. En niet alleen maar de boeman met het opgestoken vingertje. Dus echt excuus niet. Als ze jong zijn wel. Maar zelfs bij jongeren zie ik vaak een honger en een verlangen. Nogmaals, vroeger was dat veel moeilijker toen die moderne middelen allemaal niet waren. Maar mensen kunnen via de EO of via boeken of via zoveel manieren horen dat er meer van God te vertellen is dan dat eenzijdige beeld dat ze altijd horen. De mogelijkheden daarvoor zijn rijkelijk aanwezig. Maar ze moeten willen. Willen ze meer van God weten? Of zijn ze wel tevreden met wat ze zo meegekregen hebben? Wie nog meer? Boeiend allemaal wat ik zo te horen krijg.
Ik moest nog denken aan 2 Korinthe 4, waar staat...
Ja!
Die schat hebben in aarde vaten.
Dat is een prachtig gedeelte.
Ze kregen van de Heer een schat, het licht van de Heilige Geest, de liefde in onze harten uitgestort, waardoor we onze broeders en zusters kunnen liefhebben. En dat...
Ja, machtig. Dat noem ik nou echt wat je noemt een voorzet en ik mag hem erin koppen. Want dit is heel mooi. 2 Korinthe 4 is een prachtig bijbelgedeelte daarvoor. In de eerste plaats omdat het daar gaat over de heerlijkheid van Christus. Opdat de lichtglans van het evangelie, dat is de heerlijkheid van Christus, van God in het aangezicht van Christus. Dat is een gouden, dat is een geweldige schat. En dan zie je, die schat is niet een hoop theologische kennis. Dat is erg nuttig als kadertje en als vloertje onder alles wat we weten en beseffen, zodat we niet al te veel onzin verkopen. Maar het is niet meer dan dat. Want het is dit, het is Christus zelf in zijn heerlijkheid. Of het is de heerlijkheid van God zoals we die hebben leren zien in het aangezicht van Christus. Wie dat gezien heeft, die is er vol van. Maar wat die aarden vaten daar betekenen is, het is het verhaal van Simson. Ik kan me niet voorstellen dat Paulus aan wat anders gedacht heeft dan het verhaal van Simson. Die allemaal die fakkel hadden in die aardekruik. En er was maar één manier waarop die fakkel zichtbaar kon worden en dat was die aardekruik vernietigen. En dat is waar het natuurlijk over gaat. Met andere woorden, als andere mensen iets van die heerlijkheid van ons, van God willen zien die in ons is, dan moet er van ons wel wat verbroken worden. Als we niet bereid zijn de weg van de navolging te gaan en van de toewijding en de overgave ook en alle energie die dat ons kost, dan krijgen andere mensen dat niet te zien. Ik moest van de week een heel eind reizen, hadden we gezegd, er zouden 30 tot 50 jongeren zitten. En ik moest er echt een heel eind voor rijden. En ik dacht, de ene kant dacht ik, wat doe ik dat eigenlijk? Ik ben al gek ook eigenlijk. En toen, het was net of de Heer dat tegen me zei. Ik had heel sterk dat gevoel. Zullen daar een paar zijn? Voor wie die avond wel eens een beslissende verandering teweeg zou kunnen brengen. En je moet niet, er waren trouwens geen 30 of 50, maar er waren 70. Dus dat was alweer heel lief van de Heer. En die waren uit allerlei kerken en kringen. Maar wat hij tegen me zei is, het zullen een paar zijn voor wie dit misschien een levensveranderende avond zou kunnen worden. Toen dacht ik, Heer, dan ga ik voor die twee. Ik heb een idee wie het zouden kunnen zijn zelfs, maar dat weet ik niet zeker. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook een stukje verbreken van het aardig vat. Soms moet je er erg. Ik denk dan wel eens aan die oude dienstknechten van de Heer, dominees en ouderlingen, die nog geen auto's hadden, die lange voettochten maakt. Die 2 uur liepen om een oude weduwe te bezoeken en 2 uur terug. En die ook wel eens dacht, ja. Ik weet van een oude broeder, die zei altijd tegen zichzelf. Die zag er erg tegenop om zo'n wandeling te maken. En dan zei hij tegen zijn benen, weet je wat, ik maak een afspraak met jullie. Als ik jullie nou daarna toe breng naar die weduwe, beloven jullie dan dat jullie mij weer terugbrengen. En zo op een of andere manier vond hij dan toch weer de psychische energie om dat op te brengen. Maar dan denk ik, jongen. Zou ik daartoe bereid zijn? Een arme, eenzame ziel en dan. Maar de Heer Jezus was bereid om door Samaria. Hij moest door Samaria gaan voor die ene. Dat vind ik zo geweldig. Want ik denk, heb ik dat nog? Voor die ene. En juist in Johannes Evangelie zie je hoe dikwijls de Heer Jezus met die ene persoon sprak. Maar dat had een geweldig gevolg. Soms ga je, en of er dan 70 zitten of 7000, dat maakt niet uit. Maar de Heer ziet die ene die die boodschap nodig heeft en voor wie dat levensveranderend zal zijn. En soms zit het maar in een kleinigheidje waardoor ineens de grote omkeer in het leven, iets waar je zelf helemaal niet bij stilstaat. Er was een hele grote evangelist in de 19e eeuw. Dat moet ik jullie even vertellen, ik ben zijn naam kwijt helaas. Maar hij was volstrekt goddeloos toen hij nog geen evangelist was. Echt een heide. En hij liep een keer langs een kerkdienst en binnen waren ze aan het zingen. En ik dacht, hé, ineens voelde hij een aandrang, ik ga naar binnen. Maar toen zat hij daar en, dat we eigenlijk wilden doen, ja, wacht even. Maar toen Paul na dat lied ging er iemand bidden. Ja, dat is nog zo onbeleefd om naar buiten te gaan, terwijl er een gebed gaat. Dus hij bleef zitten. Maar dat gebed duurde. En je weet, sommige mensen hebben de gave van het bidden. En die gave zit dan vooral in de lengte van die gebeden. En hij bleef zitten en zitten en zitten. De prediker die avond was Dwight Lyman Moody. Misschien wel de grootste evangelist van de 19e eeuw. En op een gegeven moment riep Moody door de zaal, terwijl die broeder nog steeds aan het bidden was. Terwijl onze broeder zijn gebed afmaakt, zingen wij intussen lied zoveel. En onze goddeloze vriend dacht bij zichzelf, dat is een originele kerel. Die moet ik horen. Hij kwam die avond tot geloof en hij is zelf voor duizenden en duizenden mensen tot eeuwige zegen geweest. Wat was het hele element in die avond? Het was niet de mooie preek, dat was niet het mooie gebed, het was niet het mooie zingen. Het was dat ene ding dat de Heer gebruikte. Ik wou dat ik dat lef had om te zeggen, terwijl onze broeder zijn gebed afmaakt, zullen wij het dus. Ik geloof niet dat ik het ooit. Maar Moody kon dat. En dat gebruikte de Heer. En dat vind ik zo'n troost. Ik heb het misschien wel eens verteld, maar dat geef het niet. We hadden vroeger altijd Bijbelclubweekenden in België. Dat was heel leuk, maar je was aan het eind back off. En ik had in mijn onwijsheid, mijn vrouw heeft me dat ook goed onder de neus gewreven, hoe onwijs het was. Dat is ook precies de reden waarom je een echtgenote krijgt. Had ik een bijbellezing nog afgesproken op zondagavond. Stommerd dat ik was. Ik weet niet meer, jij was er niet bij, dus ik denk dat jij met anderen al vooruit gegaan bent. Misschien waren de kinderen klein en ik weet niet meer hoe het ging. Maar ik was alleen, ik ging daar naartoe. Kom, daar zitten 20 mensen. Het was de meest duffe avond, en vooral omdat ik zelf zo buitengewoon duf was. Er ging niet veel bezieling van uit. Ik draaide mijn lesje af en ik kon eindelijk naar huis gaan. Ik draaide bijna door, zo moe was ik. Ik geloof dat dat wel 15, 16 jaar later was, dat iemand naar mij toe kwam en zei, kent u mij? Ik zei, nee, ik heb geen idee. En ze weet u nog dat u een keer op een zondagavond, toen en toen, daar en daar gepredikt? Ja, dat weet ik. Hij zei, die avond ben ik tot geloof gekomen. Sindsdien wind ik me niet meer zo gauw op. Als er weinig mensen zijn, of als ik vreselijk moe ben, en ik heb eigenlijk geen puf, en ik denk, heer, ik heb er geen zin in eigenlijk. Het gebeurt trouwens niet vaak hoor, dat ik geen zin heb. Maar als het zo is, dan is het omdat ik echt afgedraaid moe ben. En dat is zo bemoedigend. Ik ben blij dat de Heer dat af en toe doet. Hè. Hoef niet veel te veel te vertellen wat allemaal voor zegen. Van, ja, maar dan word je allemaal, maar ga je buiten je schoenen lopen. Maar die avond, die keer dat die man naar mij toe kwam, dacht ik, oh Heer, dank u wel. Het was toch nog ergens goed voor. En wie weet wie hier vanavond zit. Wauw, die over 16 jaar. Meestal wil ik dan iets, liever iets dat ze iets eerder komen. Maar na 16 jaar, dan krijg je dat te horen. En dat is wel heel fijn. Nou ja, ik zag nog een vinger wapperen, maar ik weet... Ferdinand, ja, ik wou zeggen Ferdinand, waar bleef je nou toch?
Ik had een dubbele vraag, maar
iets... Nou, er is in... ik moet even herhalen, je hebt het over Matthäus 7. Waar lezen van mensen die zeggen, heren, heren, en die zelfs wonderen in zijn naam hebben gedaan. Ze hebben demonen uitgedreven. En niettemin zegt de Heer tegen hen, ik heb u niet gekend. Ze horen er niet bij, ze gaan verloren. Ik denk dan vaak aan het voorbeeld van Judas. Toen de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurde, 2 aan 2, hebben die wonderbare dingen beleefd. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat Judas ook niet overkomen was. Hij was net zo enthousiast als de anderen toen ze terugkwamen. Heer, we zagen in uw naam boze geesten uitgaan, de zieken werden genezen. Oh, we hebben een fantastische tijd gehad. Oh, zo mooi. Hij was een boze slaaf aan wie veel was toevertrouwd. Dus zelfs als mensen wonderen doen, is dat op zichzelf nog geen bewijs dat ze bij de Heer horen. Vele jaren geleden, toen ik voor het eerst hoorde van iemand die Jan Zijlstra heette, bij wie grote genezingswonderen plaatsvonden, was het eerste wat ik vroeg, wat is zijn prediking? Want niet al de wonderen die zeiden me wat. Ik vind het wel prachtig. Maar ik wilde horen, wat is zijn boodschap? Is hij een dienstknecht van de Heere God? Dat blijkt niet uit het feit dat mensen genezen. Bij Jomanda werden ook mensen genezen. Maar ik wilde horen, wat was zijn boodschap? Als hij een zuiver evangelie brengt, wat is zijn persoonlijke leven? Worden mensen door zijn bediening dichter bij de Heer Jezus gebracht? Dat is het besliste. In dat kader zijn die wonderen prachtig. Maar in het kader van mensen die... Nee, maar eens, nou ja, er zijn wel meer voorbeelden in de Bijbel. Simon de Tovenaar en anderen die zelfs gedoopt waren. Zelfs de apostelen hadden die in de gaten wat voor een het was. En ze doopten hem. Dat is ook helemaal niet erg trouwens. Dat is helemaal niet erg, want wij kunnen niet in de harten kijken. Wij dopen iemand op grond van zijn belijdenis. Maar later bleek dat die man totaal rare, vreemde, onbijbelse motieven had. En dan is diezelfde Peter zo keihard tegen hem. Maar ja, ik denk dat er heel veel... mensen zijn aan wie veel is toevertrouwd, zodat wij niet doorhebben wat er werkelijk met hen aan de hand is. Maar ze komen wel aan het licht en gelukkig niet pas aan het einde. Als ze zijn in een omgeving waar mensen echt geestelijk zijn, dan vallen ze absoluut door de mand. Dat kan niet anders. Dat geloof ik vast en zeker. Alleen daar waar in slaperige gemeente hebben, waar iedereen zit te dutten, letterlijk of figuurlijk, daar kunnen zulke mensen zich handhaven, omdat er niemand is die waakzaam is. Maar een gemeente van mensen die echt de Heer Jezus oprecht lief hebben en die hem dienen, daar valt zo iemand uiteindelijk altijd door de man. En dat blijkt dus ook. Goed, wie nog meer? O ja, nog een tweede vraag, dat is waar.
Zou je bij dat bankierschap, daar heb ik zelf ook wel even over nagedacht.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Of dat nou de uitleg is, dat weet ik niet, maar... Het is in ieder geval een mooie toepassing daarvan, van dat principe. Als je dan zelf niet handel kan drijven, wat doe je op een bank als je geld daar brengt? Hoe komt dat zij rente kunnen uitbetalen? Omdat zij wel met dat geld handel drijven. Jij wil dat niet doen, jij speelt op safe, Want je zegt, die bank garandeert mij dat percentage. Maar die bank kan dat percentage uitbetalen, omdat zij er wel handel mee drijven. Dus soms, als je zelf daarvoor de kansen niet hebt, dan kun je in ieder geval investeren in het werk Gods dat er gebeurt. Dan drijf je zelf geen handel, maar je ondersteunt wel het handel drijven door anderen. Ja, dat is best een aardige suggestie, Ferdinand. Renate, wat vind jij ervan? Ja, die denkt, ik moet nog helemaal met hem terugrijden, dus... Nee, ja, dat is een mooi. Ja, ik had een vriend in Engeland die zei altijd, I'll think about it. En dat bedoelde hij eigenlijk mee, ik ben het totaal niet mee eens, maar hij was te beleefd om dat tegen mij te zeggen. Ik zie hem nog helemaal voor me.
Ik heb ook
gehoord
dat je een
hypotheek had gesluiten. Oh, mevrouw Helga, nou worden we, komen we in deep waters. En wat hebben we nou, heb je nou een hypotheek of niet? Ik ook. Ik ook. Maar luister, er staat in de Bijbel, wees niemand schuldig om elkaar iets dan elkaar lief te hebben. Maar dit is geen echte schuld, want een hypotheek betekent juist dat er iets tegenover staat. Als ik blut zou raken, dan is die schuld niet weg, maar dan verkoopt de bank mijn huis en dan krijgen ze hun centjes toch. Dus in die zin is het geen echte schuld.